Goed, lieve mensen, inmiddels studie nummer 10. We zijn bijna aan het einde van de proloog. Nu, de vorige maal hebben we uitvoerig stilgestaan bij de schepping van de landdieren op de zesde dag. En daar zou ik eigenlijk graag terug de draad oppikken aan het begin van deze avond. We hebben heel wat voor de boeg, een dik gesmeerde stevige boterham. Vandaar dat ik eigenlijk de lezing van de proloog zou willen hervatten vanaf de zesde scheppingsdag. Laten we dus hernemen bij Genesis 1, vers 24. Daar heb ik het in het vetjes gedrukt. Dit zegt Gods woord. En God zei, laat het land levende wezens naar een soort voorbrengen, vee, niet roofzuchtige dieren, en de roofdieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de roofdieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle niet roofzuchtige dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee, over het gevleugelde van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over al de wilde dieren die over de aarde rondbewegen. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep gij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep gij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, verbreid over de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over het gevleugelde van de hemel en over al de dieren die over de aarde rondbewegen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op geheel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de wilde dieren van de aarde, aan alle vogels van de hemel, en aan al wat over de aarde rondbeweegt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en was het morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. En zoals u ziet in het schema, grijpen er op de zesde dag, net zoals we dat ook zagen op de derde dag, twee scheppende werken van God plaats. Hoogtepunt natuurlijk van Gods scheppende werk is de mens. Vandaar dat we de mens omwille van zijn identiteit en zijn functie in ons tempeloverzicht ook boven alle overige scheppingswerken plaatsen. Je ziet ook dat die omschrijving trouwens veel ruimer is dan dat wat we ontdekken in Genesis hoofdstuk 1. Het feit dat de mens hier gezien wordt als een priester-koning komt pas aan bod in Genesis hoofdstuk 2, maar daar later heel wat meer over. Nu, voor we gaan nadenken over de bijzondere en unieke plaats die God de mensheid geeft in de schepping, wil ik eigenlijk opnieuw de aandacht vestigen op een aantal zaken waar we de vorige maal nog niet aan toegekomen zijn. En het eerste is dit, dat na het creëren van alle landdieren, zien we hier dat de Heere God meteen de uitkomst evalueert als goed. Nu, tijdens de voorgaande scheppingsdagen, dan vinden we die evaluatie telkenmalen aan het einde van de dag. En dat is toch wel opvallend. Nog voordat er sprake is van de mensheid, wordt Gods werk al zesmaal goed verklaard. En dat laat volgens mij toch opnieuw duidelijk zien dat God de vegetatie, de hemellichten en alle diersoorten ter land, ter zee en in de lucht in zichzelf waardevol vindt. Hij is namelijk de maker en hij alleen bepaalt wat dat goed is, wat dat waardevol is in zichzelf. Hij, de schepper God, is de bron van alle waarde. Hij geeft aan alles waarde en betekenis. En vanuit dat oogpunt, ja, wordt onze mening over de schepping, die wordt hier helemaal niet gezocht of ook niet gegeven. Misschien ga je zeggen, ja, Jos, maar we zijn ook nog niet geschapen. Natuurlijk niet, maar het laat toch wel duidelijk zien dat het waardeoordeel van al wat dat geschapen is, ja, dat dat niet afhankelijk is van het feit of de schepping nu voor ons nuttig is of niet. We vinden namelijk dat toonaangevende leiders in de reformatie dat toch wel enigszins anders overdachten. Wat ik ga zeggen is gewoon een vaststelling, is niet als kritiek bedoeld. Maar we lezen bijvoorbeeld in Luther zijn geschriften dat er volgens hem nutteloze bomen en planten zijn, dat er ook volgens hem nutteloze schepsels zijn zoals luizen, vliegen en huismeid. En ook Calvijn volgt hem daarin, hij is natuurlijk meer onder de indruk van de negatieve weersomstandigheden zoals u ziet, maar hij heeft het ook over braamstuiken en schadelijke planten. Ik denk dat je mij wel kan volgen dat een dergelijk waardeoordeel, dat dat wel een serieuze invloed heeft op het wereldbeeld dat deze voorname leraars in hun dagen aan de mensen voorhielden. Het is niet bepaald een positief beeld van het goede dat God geschapen heeft. Kijk, de mens mag dan wel het hoogtepunt zijn van Gods scheppende werk, toch vormt de mens niet het middelpunt en het doel van de schepping. Het doel van de schepping, hebben we gezien al van in de inleiding, is niet de mens op de zesde dag, maar Gods rust op de zevende dag. De schepping is er niet enkel omwille van de mens, hoe belangrijk zijn plaats in die schepping ook mag zijn. De schepping die is er allereerst voor de schepper God. Hij handelt en hij evalueert. Nu, Luther en Calvijn die zullen het met dat laatste wat ik net gezegd heb wel eens zijn, ze zullen dat absoluut niet ontkennen, maar hun waardeoordeel naar de praktijk, dat verraadt toch wel een zeer mensgeoriënteerd beeld van de schepping. Het is alsof alles door God alleen gecreëerd is in functie van de mens. Wat trouwens wel vaker gedacht wordt onder christenen, omdat de mens nu net Gods laatste scheppingswerk is en gezien wordt als de kroon op Gods scheppingswerk. Nu, het is niet omdat Gods scheppingswerk, zoals we herhaaldelijk gezien hebben, vanuit het oogpunt van de mens telkenmale beschreven wordt, dat al het geschapene ook alleen zijn waarde heeft wanneer dat het de mens ten goede komt. En als het ons niet ten goede komt, om het dan ook maar vanzelfsprekend zoals Luther en Calvijn toe te schrijven aan de zondeval. Deze visie op de wereld, zoals je ze hier weergegeven ziet bij Luther en Calvijn, daar wordt de mens gezien als het middelpunt. En ten tweede, al wat dat geschapen is, is er enkel omwille van het nut van de mensheid. Nu, die visie kent zijn oorsprong niet in de Bijbelse traditie, maar is afkomstig, kent zijn wortels in Aristoteles en de Stoïcijnen, of anders gezegd, in de Griekse filosofie. Nu, dit beeld werd heel enthousiast overgenomen door vroege christelijke schrijvers als de kerkvader Origenes, en het bleef de meest courante visie op de schepping tot in de 16e eeuw. En zelfs dan, in de vroegmoderne tijd, was het nog steeds de dominante opvatting die, zoals je ziet, ondubbelzinnig en invloedrijk verkondigd werd door de reformatoren. Ja. Nu, dit wereldbeeld, zoals je het hier ontdekt, ziet enkel een hiërarchie waarop de mens met gezag en macht over de schepping is geplaatst. Dus dat wereldbeeld beschouwt hier de relatie van de mens tot de schepping enkel verticaal. Dat is het belangrijkste wat je moet ontdekken. Maar ik wil er toch deze bemerking bij maken. De mens is echter naar Gods scheppingspatroon, zoals we zien op de zesde dag, een levend wezen onder de levende wezens. De mens die heeft geen een aparte scheppingsdag voor zichzelf, in mensen. Hij is net als de overige landdieren een schepsel van God. Hij is in beginsel een landwezen die weliswaar een unieke plek inneemt, maar is een landwezen onder de levende wezens die leven op de aarde. En wanneer dat we de mens gaan onttrekken aan die verbondenheid en solidariteit door hem boven alle levende wezens te verheffen, ja, dan begaan we wel een serieuze vergissing, mensen. Want het is deze misvatting die zeker doorheen de geschiedenis zijn bijdrage geleverd heeft aan de ecologische crisis waar we nu in verkeren. Omdat alles wat dat gecreëerd is, enkel er is vanuit dit oogpunt in functie van de mens. En vermits dat in dat wereldbeeld de wereld toch verloren had, moeten we er niet mee inzetten om alles vrijelijk te gebruiken, begrijp je? Dat is te wijten voor een stuk aan dit wereldbeeld, mensen. Niet dat Luther en Calvijn verantwoordelijk zijn voor de ecologische crisis, dat hoor je mij niet zeggen, maar dit wereldbeeld heeft er zeker aan toe bijgedragen, ook onder de christenen. En daarom is het zo belangrijk dat we een Bijbelse visie op onze solidariteit en verbondenheid met de rest van de schepping gaan herontdekken. En die fundamentele verbondenheid met alle levende wezens en de aarde, die komt vooral in de kijker te staan in Genesis hoofdstuk 2. Die sterke verbondenheid van de mens met de aarde, die wordt eigenlijk benadrukt door die woordspeling in de grondtekst tussen het Hebreeuwse woord voor mens, Adam, en het woord voor grond, Adama. Dus de mens, zijn aardsheid, laat een verwantschap zien met de aarde zelf. De mens wordt voortgebracht uit de aarde, gaan we zien. Planten, vruchtdragende bomen worden voortgebracht uit de aarde. Levende dieren worden voortgebracht uit de aarde. En het is die verwantschap die, zeg maar, dik onderstreept wordt in Genesis hoofdstuk 2. De mens, Adam, uit de Adama verwekt, laat een verwantschap zien met de aarde en met alle overige aardse wezens, planten en dieren. En dat heeft alles te maken met het feit dat het menselijk leven zo ingebed is in de fysieke wereld, samen met alle andere levensvormen op aarde die allemaal afhankelijk zijn van Gods voorzieningen, die het leven mogelijk maken en onderhouden. Dus het is een verkeerde interpretatie van Genesis 1 om die verticale dimensie te gaan scheiden van die horizontale dimensie en die verticale dimensie te gaan isoleren. Het feit dat wij beelddragers zijn en een unieke heerschappij gegeven zijn, dat schaft onze fundamentele verbondenheid met al die overige schepselen niet af. Die verticale dimensie heft die horizontale dimensie niet op. Ja. En dat wil ik toch in de komende studies telkenmale onderstrepen. Nu straks ga je zien dat het de ondertoon vormt van verdere overdenkingen aangaande dit gedeelte. Nu, het volgende wat ik hier wil opmerken is dat deze onmiddellijke evaluatie die we vinden bij de levende dieren die verwekt worden uit de aarde, dat we die onmiddellijke evaluatie na de creatie van de mens niet terugvinden. We vinden enkel aan het eind, in 1 vers 32, en God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Ja, we laten ons hier gemakkelijk misleiden door die algemene evaluatie van Gods scheppende werk aan het eind hier van de zesde dag. Nu, waarom krijgen die landdieren dan een aparte evaluatie en de mens, die dan het hoogtepunt is van Gods scheppende werk, niet? Dat is toch een belangrijke vraag om die te stellen, denk ik. En ik geloof ook dat Mozes het op die manier bedoeld heeft, dat we met elkaar gaan zoeken en gaan speuren naar het antwoord op de vraag. Niet alleen in dit gedeelte, maar ook in wat volgt. Nu, de reden ligt in beginsel volgens mij opgesloten in die unieke wijze waarop dat de mens gecreëerd wordt, die toch anders is dan de landdieren en zijn functie die hij hiertoe bedeeld krijgt. Ik heb u herhaaldelijk in de afgelopen studies erop gewezen hoe dan Mozes dag na dag stelselmatig de goden verwijdert uit het wereldbeeld. En laten we niet vergeten dat Gods volk enkel een bestaan kende als slavenarbeiders voor de goden van Egypte. En als mensen niet geschapen zijn als een bijproduct, zoals we dat zagen in de Egyptische scheppingsverhalen, en dus niet enkel bestaan als slavenarbeiders om de goden te dienen, waartoe zijn ze dan geschapen? Wel, dan laat Mozes iets heel bijzonders zien. Hij laat zien dat Gods volk in het beloofde land nu een goddelijke rol gedelegeerd krijgt in de wereld van Gods schepping. Want dat is wat het begrip beeld van God oproept bij hen. Farao, herinner je, was het beeld van de zonnegod Ra. Een goddelijke zoon, heb ik u al vaker verteld, die heerste over de aarde en als dusdanig ook moest erkend en vereerd worden. En hierin ligt nu precies de menselijke verleiding. De verleiding om het beeld van God in mensen te zien als iets dat aanbeden moet worden. Ja, net zoals dat Farao het beeld van God gecreëerd was om aanbeden en gediend te worden. En het is de verering van het beeld van God als een autonome, zelfstandige God die de kern vormt van wat er misgaat van bij het begin in Genesis hoofdstuk 3. En om die reden, mensen, kan God de creatie van de mens niet meteen goed noemen, omdat zijn evaluatie volledig afhankelijk is van hoe dat de mens zijn functie gaat invullen. Tot op heden sprak God, hebben we gezien, dag na dag, en het gebeurde. Alles wat God een plaats en een functie gaf, dat gehoorzaamde op zijn woord. Maar of dat de mens zijn gedelegeerd gezag over de schepping zal uitoefenen in afhankelijkheid van God, ja, dat moet nog duidelijk worden, zeker? Hè? Want er komt een evaluatie van Gods scheppende werk, maar pas een hele tijd later. Genesis 6. Toen Jahweh zag dat de boosheid van de mens groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten te allen tijden slechts boos was, wat is de evaluatie dan? Berouwde het Jahweh dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En u weet wat er hierna volgt. De zondvloed en een nieuw begin. Dus ik dacht dat het toch wel eens belangrijk was om deze voorbeschouwing te maken voordat we gaan nadenken over de schepping van de mens. Er is hier trouwens nog iets dat ontbreekt in de beschrijving van de schepping van de landdieren, wat je zo heel snel overleest. Dat is het volgende wat ik hier wil opwijzen. Want in tegenstelling tot wat we vonden op de vijfde dag, daar vonden we dat de zeedieren en de gevleugelden gezegend werden. Nou, die zegen ontbreekt hier voor de landdieren. Vinden hier niet, wees vruchtbaar, word talrijk en verbreid op de aarde. Je leest dat zo snel over, maar dat geeft wel zijn betekenis, geloof ik persoonlijk. Nu, als we terugkijken naar die vijfde dag, heb ik toen nadrukkelijk onderstreept dat al wat dat beweegt in zee en lucht, die levensruimtes moet gaan beheersen door toenemende aantallen. God die wil dat de zeeën en het uitspansel van de hemel, hebben we gezien, bulken van zwermende levende wezens. Ja, hun aantallen vormen geen bedreiging voor de mens, want ze leven in andere levensruimtes. Maar het land wordt niet enkel alleen de habitat van de landdieren, nee, maar ook van de mensheid. En het is niet de bedoeling dat de wilde dieren het land gaan beheersen. Nee, dat is niet de bedoeling. En diezelfde gedachte ligt eigenlijk al opgesloten wanneer het volk zijn intrek moet leven in het beloofde land. Je weet, de Canaanieten moeten vooruitgedreven worden. En dan zegt de Heer nadrukkelijk, ik zal hen niet in één jaar voor u uitdrijven. Anders wordt het land een woestenij, en let dan op wat er staat, en worden de wilde dieren van het veld u te talrijk, zie je? En daarom zal hij ze geleidelijk voor hen uitdrijven. Nu het land zal de Heer in erfbezit geven, maar dat betekent niet, lieve mensen, dat dat automatisch hun bezit wordt. Nee, ze worden er gesteld als rentmeesters en ze mogen van het vruchtgebruik van het land genieten, maar het wordt nooit, in de volste zin van het woord, hun bezit. Ja, wij zeggen, het land is van mij, op meer dan één plaats. Nu, dit beginsel gaat terug op de functie en de opdracht van de mens die hij van het begin kreeg. Want mensen zijn door God bestemd om te heersen over de aarde, maar ze bezitten die aarde niet rechtstreeks. Nog krijgen ze ook niet de absolute controle over die aarde. Ze worden er geplaatst als landvoogden, rentmeesters, ja, wat dan natuurlijk ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt, ook voor die wilde dieren die in het land leven. Er moet een zekere zorg voor zijn. En dat zie je al heel subtiel in Gods wetgeving. U weet dat om de 7 jaar het land rust moest gegeven worden, een sabbatsjaar. En wat zegt de Heere? Zodat de armen onder uw volk kunnen eten, en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. En u moet hetzelfde doen, zegt de Heere, met uw wijngaard en met uw olijfbomen. En dat vind je op meerdere plaatsen, dat de Heere God wel degelijk de aandacht vestigt dat zij ten aanzien van de dieren van het veld ook een verantwoordelijkheid hebben eens in het land. Net zoals dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het vee dat ze houden. Want de Sabbat moest niet alleen gerespecteerd worden door de mens, maar was ook van toepassing op al hun dieren. Ja? En in dat verband wil ik u ook wijzen op de samenleving van Gods volk en de wilde dieren in het land, zoals we vinden in de wetgeving, in die zin de zegen en de vloek van het verbond. Kijk eens wat er in de zegen en de vloek van Leviticus 26 gezegd wordt. Ja, als ze trouw naar de wet leven en loyaal zijn aan Jahweh de Heer, dan zegt de Heer, ik zal u shalom in het land geven, vrede, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. En dan zegt hij, ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen, en geen zwaard zal meer door uw land gaan. Maar als de heren aanhoudend ontrouw zijn, dan zegt de Heer, dan zal hij de dieren van het veld op hen afsturen, en die zullen u van kinderen beroven, uw vee uitroeien en u een aantal zo verminderen, zegt de Heer, dat uw wegen er verlaten bij liggen. Dus zie je, als Jahwe het land vrede heeft, dan gaan die wilde dieren zich op Gods woord terugtrekken en dan gaan ze zich ophouden in de onbewoonde gebieden in het land. Dat is de bedoeling hier van wat er gezegd wordt. Ofwel zien we hier, gaan ze, wanneer dat Gods volk aanhoudend ontrouw is, op Gods woord de bewoonde gebieden overvallen en dan gaan ze plunderen en dood en verderf zaaien, overeenkomstig Gods zijn voornemen. En ik denk dat je dat hier ook een stuk breder mag zien. Dat dat niet alleen geldt voor de grote wilde dieren, maar om het wat dichter bij huis te brengen, dat het ook geldt voor bacteriën, virussen en parasieten. Ofwel zullen ze onschadelijk zijn, ofwel gaan ze epidemieën en plagen veroorzaken, net zoals God het wil. Ja, je denkt daar niet meteen aan als je dit leest, maar dit ligt er volgens mij evenzeer in opgesloten. En je ziet dat ik hier kinderen en vee in het rood heb gezet. Let hier vooral op de combinatie wilde dieren, vee, kinderen. We gaan dat straks nodig hebben. Eerst wil ik u wijzen op het feit van, kijk, wat we hier zien in de wetgeving, is dat ook na Genesis 3 het wilde leven goed te noemen is, omdat het zijn schepper gehoorzaamt. Nou, dat niet van de mens echt kan gezegd worden, nee. We zien dit ook nadrukkelijk in Genesis hoofdstuk 7 en 8, waar dat Noach bij de zondvloed, dan zien we dat die wilde dieren op Gods woord naar de ark trekken. Ja. Nu, het is ook vanuit dit perspectief van de wetgeving, hetgeen dat ik hierboven vermeld heb, de zegen en vloek, dat we ook toch een aantal controversiële passages dienen leren te begrijpen. Ik zeg, ga dat maar ineens meenemen, de bewuste passages waar dan de roofdieren ineens vegetarisch gaan worden. In Jesaja 65 vinden we bijvoorbeeld, een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund, een slang zijn voedsel zal stof zijn. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt Jahwe. Nu, volgens mij betekent dat niet dat wolf en leeuw, die hier genoemd worden, dat ze geen roofdieren meer zullen zijn. Het contrast is hier enkel ten aanzien van het vee dat de mens houdt. Er wordt niet gezegd dat de leeuw niet meer op antilopen gaat jagen. Hè? En let dus ook wat er hier over de slang gezegd wordt. Het gaat hier niet in wezen om zijn dieet in mensen. Je moet dit lezen in de context van Genesis hoofdstuk 3. De slang zal bijten in het stof, wat betekent definitief verslagen en vernederd zijn, en daardoor zal er geen kwaad en geen verderf meer zijn op Gods heilige berg. Ik ga er nog meer over zeggen aan de hand van een andere tekst straks. Maar hier zien we dat wilde dieren niet langer geen bedreiging vormen, maar in harmonie zullen leven, en het kleinvee en het vee van de mens zullen als dusdanig respecteren. Er wordt hier enkel contrast gemaakt tussen wilde dieren en gedomesticeerde dieren. Want de context, zowel in deze passage als in de volgende passage die we gaan overdenken, is eigenlijk een ideaal beeld. Elke Israëliet die boert op zijn erfdeel in het beloofde land. Het ideale leven wordt ons voorgesteld van een zelfstandige boer die tussen zijn verwanten woont en zijn toegewezen erfdeel cultiveert op de hellingen van de berg Sion, dicht bij de koning en Gods tempel, zoals Micha zegt, ieder onder zijn wijnstok en ieder onder zijn eigen vijgenboom. En het is in deze context dat we die verwijzingen naar de wilde dieren moeten begrijpen. Het gaat in die controversiële teksten niet om een beschrijving van het leven in de wilde natuur. Zo ook niet in Jesaja hoofdstuk 11. Laten we het maar lezen. Kijk wederom naar de combinaties. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerleggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Je weet diezelfde uitdrukking, want, wordt er nu gezegd, de aarde zal vol zijn van de kennis van Yahweh, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dus zie wederom hoe dat de beschrijving telkens een wild roofdier paart met een stuk vee. Dat in de huidige omstandigheden natuurlijk ten prooi kan vallen als een roofdier, een van die gedomesticeerde dieren, aanvalt. En wat dat natuurlijk tot een groot verlies voor de boer leidt. Maar er worden hier geen wilde, niet-roofzuchtige dieren vermeld. Dus het ideaalbeeld betreft hier wederom de Israëlitische kleine landeigenaar die in Gods beloofde vrede en rust leeft. Daar gaat het telkens om. Maar hier dan natuurlijk in een gepimpte versie die telkens gekruid wordt met een vleugje Eden-beeldspraak. Ja, en het voormalige Eden, dat kon je bij manier van spreken je vrouwen nog niet eens toevertrouwen aan de slang, maar in het nieuwe Eden zal de gifslang de ideale kinderoppas zijn. Er is geen een betere entertainer voor u een peuter bezig te houden dan Sammy de slang. Het ideaalbeeld, mensen, toont ons hier een samenleving en harmonie en wederzijds respect tussen mens en dier. En dat kent maar één reden, en die wil ik onderstrepen. Want in Hosea hoofdstuk 4 wordt aangekondigd dat Yahweh grote problemen heeft met Israël in het land. Hij is loyaal aan het verbond ten aanzien van hen, maar zij zijn niet loyaal volgens hun belofte naar het verbond. En daarom spant hij tegen hen een rechtszaak aan. En hij zegt door de profeet Hosea, hoort het woord van Yahweh, gij Israëlieten, want Yahweh heeft een rechtszaak met de bewoners van het land. En waarom? Omdat er geen trouw aan het verbond, geen liefde en geen kennis van God is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. En kijk eens naar de uitwerking dat dat geeft op het land. Daarom treurt het land. Al wat er woont, kwijnt weg. De dieren van het veld en alles wat vliegt, zelfs de vissen in de zee komen om. Dus zie het grote contrast. Het ideaalbeeld kan er maar zijn wanneer dat de aarde vol is van de kennis van Yahweh. En het omgekeerde vinden we in Hosea. Omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is in het land, is het land in zo'n dramatische toestand terechtgekomen. Nu, de profeet Jeremia heeft daar ook iets over te zeggen. En in deze context is het toch wel bijzonder dat hij wijst op de trekvogels. Hij zegt, zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden. Tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht, maar mijn volk kent de verordeningen van Yahweh niet. Hoe kunt u dan zeggen, we zijn wijs en de wet van Yahweh is bij ons? Ja, zegt Jeremia, die trekvogels die weten intuïtief aan de seizoenen wanneer dat de tijd aangebroken is om te komen en te gaan. Dat is een aangeboren kennis die de dieren hebben, een natuurlijke reactie op de verandering in de schepping die Yahweh geordend heeft. Maar Gods eigen volk beweert dat ze zijn verordeningen om als mens te leven in het land, dat ze die kennen. Maar ze reageren er wel niet op. Dus zie het contrast, die trekvogels reageren spontaan en getrouw. Je kan er als het ware uw klok op juist zetten. Maar in contrast met die wilde trekvogels reageert Gods volk volkomen onnatuurlijk ten aanzien van hun schepper God en zijn verordeningen. Dus zie je hoe dat ook in deze passage de gehoorzaamheid van de wilde dieren benadrukt wordt, in contrast met Gods volk, die de verordeningen van Yahweh zegt te kennen, maar er absoluut niet op reageert. Ja? Dus kunt u mij een beetje volgen in deze teksten, want dat zijn heel discutabele passages, zoals u weet. Maar je moet ze lezen, zowel in Jesaja 11, in de context van dat ideaalbeeld dat elke Israëliet voor ogen heeft in Gods koninkrijk. En dan zie je dat het vooral betrekking heeft op zijn leven, onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, ook niet de wilde dieren. Ja? Het is in die context dat je die passages moet lezen. En het heeft absoluut niks te zeggen over het feit dat carnivoren ineens vegetariërs gaan worden. Helemaal niet. Kan je mij volgen daarin? Of vertel ik Chinees? Dan kunnen we een stapje verder gaan. Nu laten we het opnieuw lezen. En God zei, laten wij mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat ze heersen over de vissen van de zee, over het gevleugelde van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over al de wilde dieren die over de aarde rond bewegen. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep gij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep gij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, verbreid over de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over het gevleugelde van de hemel en over al de dieren die over de aarde rond bewegen. Dus zoals je ziet, vinden we net wat we ook vonden op de derde dag, dat de Schepper God tweemaal gaat spreken. Maar wat er hier voor het eerst gebeurt, is dat Gods woord zich niet onpersoonlijk richt tot de wateren of de aarde. God kon hier toch even goed gezegd hebben, laat de aarde mensenkinderen voorbrengen. We vinden hier dat God spreekt, en wat hij zegt, heeft allereerst betrekking op zichzelf. De Schepper God die zegt wat hij zal doen. Wat dan meteen ook ja, Gods persoonlijke betrokkenheid in dit scheppingsgebeuren ten aanzien van de mens heel duidelijk onderstreept. En we vinden hier ook dat bij de beschrijving hier van de schepping van de mens, dan zakt het tempo hier en nemen de woorden toe, wat ook het belang van dit gedeelte onderstreept. Als je het vergelijkt met de overige scheppingsdagen, wanneer dat God een aankondiging doet, dan volgt er meteen en het was zo. Dat vinden we hier niet. Maar dan volgt er een hele lange tussenzin en daarna het woord van zegen. Of anders gezegd, we vinden hier niet zomaar gewoon een naakte beschrijving van de feiten. Nee. Het gaat hier veel verder. Mozes die gaat er, ja dat kan je niet zien in het Nederlands, maar hij gaat hier zelfs de poëtische toer op. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat is een parallelisme in drievoud dat we hier vinden. En driemaal wordt het woord scheppen hier nadrukkelijk vermeld. Wat het unieke scheppingswerk hier van God onderstreept. Nu hoofdstuk 2 gaat dat nog veel sterker in beeld brengen. En we vinden hier ook in drievoud de zegen. Het gaat hier niet enkel om procreatie. Wees vruchtbaar, word talrijk, maar ook de zegen om te heersen vinden we hier nadrukkelijk onderstreept. Nu wat dan meteen hier opvalt in deze beschrijving is natuurlijk de meervoudsvorm. Voor het eerst vinden we, laat ons of laten wij mensen maken. En daar is al heel veel over gezegd en geschreven, ik moet je dat niet vertellen denk ik. Maar laten we in dat verband eerst de aandacht vestigen op het woord God. Want in de grondtekst is dit woord, hoe klinkt het in de grondtekst? Dat zou je toch al moeten weten, hè? Elohim. Nu, Elohim is meervoud, toch? Enkelvoud is El. Hè? Zoals in de naam van God El Shaddai of El Elyon. Dus de vraag is natuurlijk, waarom wordt God meervoudig aangeduid? Er wordt in het meervoud gesproken omdat hiermee een majesteitsmeervoud wordt aangeduid. Engelen worden soms goden genoemd in de schrift. Zelfs de leiders van Gods volk worden soms goden genoemd. Maar er is alleen één God die de God boven alle goden is. En dat is Elohim, omdat hij de ultieme expressie is van wat dat goddelijk maakt. Dus vanuit dit oogpunt is de meest eenvoudige en voor de hand liggende verklaring dat laten wij, laat ons, ja, dat dat een grammaticale overeenstemming is. Als God meervoud is, dan is het ergens grammaticaal verantwoord dat er gesproken wordt over ons beeld, onze gelijkenis. Meervoud onderstreept hier het gezag van hem die aan het woord is. En het vestigt eigenlijk de aandacht op het verschil tussen God en de mens, zelfs al wordt hier de mens als God gemaakt. Nu, sommige uitleggers vinden dit niet afdoende. Ze zeggen, ja, kijk eens even verder, dan staat er duidelijk, en God schiep de mens als zijn beeld. En de vraag is dan natuurlijk, ja, tot wie richt God zich dan? Als hij zegt, laat ons mensen maken Wel, in de vroegchristelijke geschriften wordt er hier vaak verwezen dat het gaat om een onderling gesprek tussen God en de geest, die we trouwens al in de inleiding zagen, de ruach, die zweefde over de wateren. Of er wordt verwezen naar een onderling gesprek tussen de Vader en de Heer Jezus. En dat het hier zelfs gaat om de drie-eenheid, ja, dat wordt door de kerkvaders al heel snel geopperd. En wordt ook later in de reformatie, zeg maar, bestendigd door Luther en Calvijn bijvoorbeeld. Maar mijn lieve mensen, laat ons eerlijk zijn, dat kan nooit Mozes' intentie geweest zijn. Israël in de woestijn had toch geen enkele boodschap aan, hè? En dat wordt ook algemeen erkend onder academici tegenwoordig, dat dit in beginsel niks met de drie-eenheid te maken heeft. Nu, er zijn nog andere passages in het boek Genesis die ook op deze meervoudige wijze spreken en die helpen ons in de goede richting. Namelijk in Genesis 3, toen zei Jahweh God, zie, de mens is geworden als één van ons. En ook in Genesis hoofdstuk 11, de torenbol van Babel, kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren. Nu, wat opvallend is in die beide passages, dat het twee keer gaat om een conflict situatie tussen de mens enerzijds en wat ik zou omschrijven als de hemelse sferen anderzijds. Herinnert u, wat belooft de slang aan de vrouw wanneer dat ze van de vrucht zou eten? Uw ogen zullen geopend worden en u zult zijn als God. En wat vinden we bij de torenbouw van Babel? Wel, daar wil men een toren bouwen van dat de top in de hemel reikt. Telkenmale zien we dus dat het gaat om een conflict situatie tussen de mens en de hemelse sferen. En dan zien we dat Jahwe, dat de aarde neerdaalt, in het geval van Genesis 11, zich openbaart tussen de mensen, het eerste mensenpaar in de Hof van Eden, en dat op dat moment eigenlijk al een lot beslist is in beide situaties. Nu, de meeste uitleggers zijn het erover eens dat het daar absoluut niet gaat om de drie eenheid. Waar denkt men dan aan, om een lang verhaal kort te maken? Het meest waarschijnlijke is dat het telkens gaat om een verwijzing naar het engelenrijk. Of de hemelse raad, of de hemelse hofhouding, zoals u het noemen wilt. En zoals ik al zei, engelen worden zelfs kortweg goden genoemd, in Psalm 97 bijvoorbeeld. En dat mag eigenlijk ook geen verrassing zijn dat dit hier aan de orde zou zijn, want in het boek Genesis, als je het al doorgenomen hebt, is er toch heel wat interactie tussen engelen en mensen. En trouwens, David, die heeft in Psalm 8 zijn overdenking van Genesis 1 op muziek gezet. En kennelijk begrijpt hij het ons van Genesis hoofdstuk 1 als engelen. Hij zegt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen, en hem met eer en glorie gekroond. Trouwens, we lezen in dat verband ook in Job 38, dat daar gezegd wordt, dat wanneer God de aarde grondvestte, dat de morgensterren of de engelen samen vrolijk zongen, dat de zonen Gods juichten. Ja. Dat de schepper God de aandacht van de engelen zou vestigen op het unieke scheppingswerk van de mens, waarover dat zij dan zo enthousiast zijn, dat stemt toch wel duidelijk overeen ook met de vreugde die we vinden bij de engelen, bij de aankondigingen van de geboorte van het kind aan de herders in het Lucas-evangelie. Ja. Nu, sommige mensen kunnen zich dat niet vinden en hebben hier een duidelijk bezwaar en zeggen, ja, maar kijk, engelen zijn toch niet betrokken in Gods scheppingswerk? Zijn mensen dan naar hun beeld en mede door engelen gecreëerd? Wel, het is al duidelijk, denk ik, hier in de tekst dat alleen God creëert. God schiep de mens naar zijn beeld. En de Heere God die richt zich hier dan inderdaad tot zijn hemelse hofhouding. Hij overlegt met hen, maar hij doet dat op een manier zoals wij dat bijvoorbeeld met kleine kinderen doen. We kunnen zeggen tegen een klein kind, laten we naar de bakker gaan en een brood kopen. Maar dan ben jij het wel die het kind aan de hand neemt, naar de bakker gaat en daar het brood bestelt en niet dat kind. Dus ik denk dat we in dat opzicht gerust dit op deze wijze kunnen verklaren. Dus dit is naast de eerstgenoemde grammaticale overeenstemming tussen Elohim en ons, is dat de meest valabele uitleg volgens mij. Nu voordat we hier ingaan op het scheppen van de mens, wil ik hier ook nog wijzen op het woordje mensen. In de grondtekst, zoals ik al zei vanavond, Adam. Nu, dat je het woordje Adam moet vertalen, niet alleen hier, maar vooral in de komende hoofdstukken, en je mag verschillende vertalingen controleren, telkenmale wordt dat anders gedaan. Dit gedeelte bezorgt echt de vertalers hoofdpijn, als ik het zo mag zeggen. En je vraagt misschien af, waarom? Het lijkt zo eenvoudig en simpel. Wel, dat is het helemaal niet. Want in de grondtekst kan Adam een collectief betekenen, de mens of de mensheid, of mensen, zoals het hier gebruikt wordt. Maar het kan ook een individu aanduiden. En het kan een persoonsnaam zijn, Adam, zoals je hem kent. Nu hier is er gekozen voor de vertaling mens en ik heb het laten staan. Het is niet mijn voorkeur, maar het is zeker een goede vertaling. Alleen zit je met het probleem hier dat mens of mensen, dat dat een mannelijk woord is. En dan zit je met hier een rare klonkel bijvoorbeeld. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God, schiep hij hem. En dan wordt er gezegd, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij hen. Ik kan hier heel snel de idee hebben dat de mens die God schiep, in beginsel, een manneke is hij. Ja, maar dat is het helemaal niet. Vandaar dat mijn voorkeur uitgaat, omdat Adam uit de aarde, Adama, gecreëerd is, geef ik de voorkeur aan het woord aardwezen of aardling. Dat is in die zin vele malen nauwkeuriger en het is bovendien geslachtsloos. En dat zal belangrijk zijn, voornamelijk in hoofdstuk 2, want het is pas wanneer dat de vrouw geschapen wordt, dat een overschot, om het oneerbiedig te zeggen, man kan genoemd worden. Maar voorheen is het aardwezen in Genesis hoofdstuk 2 geslachtsloos. Ja. Nu, dit was even gewoon om aan te geven dat mensen niet zo eenvoudig is om dit te vertalen. Niet alleen hier, hier is dat geen enkel probleem op het eerste zicht. En in detail, maar zeker in hoofdstuk 2. En wanneer dat het dan overgaat van mens, een individu, naar de persoon Adam. Dat is in elke vertaling nagenoeg verschillend. Dat hangt ervan af hoe je het gedeelte begrijpt. Ja. Nu wat betreft beeld en gelijkenis. De hamvraag is hier voor mij, wat verstaan Mozes en zijn publiek onder beeld en gelijkenis? Wat betekent beeld en gelijkenis in de wereld van Mozes en het verloste volk dat net uit Egypte komt? Persoonlijk denk ik altijd als een uitlegger, een exegeet, en niet als een systematicus. Een systematicus die aan systematische theologie doet, die gaat dat proberen te begrijpen door een woordstudie te doen, beeld en gelijkenis, tselem en demut gaan onderzoeken, en dan gaat hij vervolgens al die passages in de schrift, waar dat voorkomt, met elkaar zien te vergelijken, en dan gaat hij dat proberen een uitleg aan te geven. Nu, enkel een woordstudie van beeld en gelijkenis, dat geeft u hier in deze geen afdoende inzicht, wat dat de rijkwijde van dat beginsel hier is. Want in het boek Genesis komen beeld en gelijkenis in combinatie samen slechts 3 keer voor. Hier in Genesis 1, en hoofdstuk 5, en in Genesis hoofdstuk 9, en het vat is af. En sommigen concluderen dan ook dat de leer van het beelddragerschap dat dat weinig betekenis had onder de Hebreeën, omdat er zo weinig over gesproken wordt, en dat zo weinig aan bod komt in Israëls geschriften. Maar dat is wel heel kortzichtig, mensen, en volkomen onjuist. Herinnert u, zij die met mij de Bijbelstudies van het Marcus-evangelie gevolgd hebben, die gaan ondertussen wel aangevoeld hebben dat dat onmisbaar is, begrijpen dat het beelddragerschap is, om het doel van de evangelieboodschap te begrijpen in ons leven, en wat het betekent om Jezus discipelen te zijn. Denk dat ik dat niet in overdrijf als ik dat zo nadrukkelijk nogmaals zeg. Dus laten we eerst even gaan kijken, dat interesseert mij het meest, wat dan Mozes en het volk bij beeld en gelijkenis moeten aandenken. Nu, de eerste afbeelding links kent u al, dat is een afbeelding van Ramses II, mogelijk een kandidaat onder wie de Exodus zou hebben plaatsgevonden. En hij wordt hier afgebeeld met aan zijn zijde de scheppergod Ptah, inderdaad. Wat opvalt, is dat ze allebei even groot zijn afgebeeld. Wat betekent dat Ramses II zichzelf ziet als het evenbeeld van Ptah? Nu, binnen het Egyptische wereldbeeld is de koning of de farao het beeld van een godheid. En niet omwille van de fysieke gelijkenis, dat wil ik toch dik onderstrepen, maar in de macht en de voorrechten die hij bezit. Ja? Onthoud dat goed, kom er nog op terug. De middelste afbeelding is wereldbekend, de afbeelding van het dode masker van Toetanchamon. De naam Toetanchamon is opgebouwd uit drie woorden. Toet-Ankh-Amon, het levende beeld van Amon-Ra, betekent zijn naam letterlijk. Ja. Daarnaast vindt u nog een inscriptie in het tempelcomplex van Karnak, de Luxor. En daar zegt Amon-Ra tot Toetmozes III: ik toonde hen je majesteit als heer van het licht, zodat u voor hen scheen als mijn gelijkenis. Dus beeld en gelijkenis, die komen zeer frequent voor. Nog een andere farao die ik wil laten zien is Amenhotep III. Daar spreekt diezelfde god Amon-Ra tot hem. En let op de bewoording: je bent mijn geliefde zoon. Klinkt dat bekend in de oren? Je bent mijn geliefde zoon? Ik dacht in Psalm 2 zeker, hè? Dat de Davidische erfgenaam genoemd wordt door Yahweh als zijn geliefde zoon. En denk ook bij de verheerlijking op de berg. De stem die klinkt uit de hemel, die zegt: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Inderdaad. Dus je ziet hoe dat dit taalgebruik heel gewoon is in de Egyptische cultuur. Je bent mijn geliefde zoon, ik heb je gegeven om in vrede over de aarde te regeren. Verder zegt de tekst: beeld van Ra, heilig beeld van Ra, levend beeld op aarde, gelijkenis van Ra. En verder wordt farao genoemd, het schitterende beeld van hem, heer van allen en een schepsel van de goden van Heliopolis, opnieuw verwekt voor zichzelf als zijn eigen levende beeld. Dus als zij horen beeld en gelijkenis, wat zouden ze denken, denk je? We gaan nog een stukje verder, want een hele mooie tekst. Nou, je weet, Egyptologie, dat is mijn dada, kan er niet aan doen. Maar dat vinden we in het onderwijs van Merikari, dat is een geschrift, een verhandeling van een koning die voor de prins, voor zijn zoon, hem wil voorhouden wat het koningschap in Egypte betekent. Het toont hem zijn morele verantwoordelijkheid als de komende vorst van het volk in Egypte. En let ook op die zo vertrouwde bewoording die je zo uit de schrift herkent. Er wordt gezegd tegen Merikari: wijd de mensen de kudde van God. Ja, onze God noemt dat ook, zijn volk, een kudde die hij moet leiden. Hij maakte hemel en aarde voor hen. Hij gaf hen adem in de neus tot leven. Precies Genesis 2. Het zijn, wordt hier gezegd, zijn beelden uit zijn lichaam voortgebracht. Nu, hier in dit geval moet je er nog niet te veel grote gedachten van hebben wat dat betekent. Maar in sterk afgeleide zin worden hier mensenkinderen als beelden van de godheid hier gezien. Verder wordt er gezegd, hij maakte voor hen planten en vee, gevogelte en vissen om ze te eten te geven. En dat vond ik zo mooi, als ze huilen, hoort hij. Want God kent elke naam. Ja, dat is toch opmerkelijk, als je weet dat de mensenkinderen, hoe verwekt werden? Door de tranen, ja. Ik vond dat wel heel bijzonder. Ik vond dat zo bijzonder, dat was het citaat dat ik gevonden heb in een boek. En ik heb die tekst gaan opzoeken op het internet, moest er natuurlijk helemaal lezen, hè? En kwam er nog heel mooie dingen tegen die ik u absoluut wil laten zien. Dan zegt de vader tegen zijn zoon: neem Ma'at in acht. En jullie weten nog wat Ma'at voor staat, als de kosmische orde, waarin dat de schepping geschapen is in de Egyptische scheppingsverhalen. En het staat voor stabiliteit, rechtvaardigheid en waarheid. Dat is de maatstaf, zou je kunnen zeggen, van de belangrijkste opdracht van de farao. Hij moest de orde van Ma'at beschermen en bewaren, zodat er stabiliteit en geen chaos was in het land. En het land vruchtbaar kon zijn voor zijn inwoners. Dat heb ik u al vroeger verteld. Neem Ma'at in acht, opdat u lang op aarde zult blijven. Troost hem die huilt en onderdruk de weduwe niet. Ook bekend zeker, hè? Maak geen onderscheid tussen een hooggeborene en een gewone man, geen aanzien des persoons, maar neem een man in uw dienst vanwege zijn daden. Wees van uw kant genadig voor hen die voor u nederig zijn en wees tevreden met je eigen brood en bier. Het karakter van hem die oprecht van hart is, is acceptabeler dan het offerdier van hem die verkeerd doet. Ook bekend, zeker, hè? Handel namens God en hij zal hetzelfde voor jou doen. Behoed u om onrechtvaardig te straffen. Doe geen kwaad, want het zal u niet ten goede komen. Ja, als je dat zo leest, dan merk je toch dat de farao en Mozes dagen ook naar de normen van het Egyptische koningschap zich volkomen misdraagt en kwaad handelt, hè, mensen? Maar het ging mij ook om die woorden die hier verder gezegd worden. Laten uw beelden naar verre vreemde landen worden gestuurd, zelfs degenen die ze niet zullen erkennen. Want wie geen kennis heeft van de zaken van de vijand, zal lijden. Nu, ik denk dat hier met beelden wellicht ambassadeurs worden bedoeld, die daar in die verre landen, vreemde landen, Egypte moeten vertegenwoordigen, spreken en handelen in naam van de koning. Ik denk dat dat daarmee bedoeld wordt. Nu, als mensenkinderen als beelden werden gezien, heb ik u gezegd, je moet je daar niet te veel van voorstellen, want dat is een sterk afgeleide zin. Je moet weten dat in het oude Midden-Oosten de koning of de farao gezien wordt als het schaduwbeeld van de godheid. Maar een vrij man is het schaduwbeeld van de koning. En een slaaf is het schaduwbeeld van een vrij man. Maar wat zien we in de schrift, en dat gaat nog steeds duidelijker worden in de verdere overdenking, dan zien we dat alle mensen, ongeacht hun afkomst of geslacht, dat ze allemaal beeld van God zijn. En dat is volgens mij eigenlijk het meest revolutionaire concept in het hele scheppingsverhaal, ten aanzien van het mensbeeld van het oude Midden-Oosten. Ja? Als we zeggen, wat verstaan Mozes en zijn publiek onder beeld en gelijkenis, dat ze dan automatisch aan koningschap moeten denken en aan heerschappij uitoefenen. Kan je me daarin volgen? Oké. Nu even de diverse weergaves. Hè? Want vroeger heb ik al gemerkt dat mensen het moeilijk hadden met mijn weergave. Laten wij mensen maken als ons beeld, naar onze gelijkenis, zodat zij heersen. Nu, er is geen uniformiteit onder de Nederlandstalige vertalingen. Hè? En ik heb u al vaker gezegd, vertalen is verklaren. HSV, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten zij heersen. Dus de HSV ziet deze twee voorzetsels als twee keer hetzelfde. NBG, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen. Dus net het omgekeerde van mijn vertaling. En daar zie je dat er duidelijk een onderscheid is in beide voortzetsels, naar en als. NBV is natuurlijk een dynamisch equivalente vertaling die veel vrijer vertaalt, maar de gedachte komt op hetzelfde neer als bij de HSV. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Een eerste probleem is hier, beide voorzetsels zijn geen synonieme mensen. Het probleem is wederom dat ze elkaar overlappen. En ja, dat ze soms afwisselend gebruikt worden. Om je dat maar een keer te tonen, in Genesis hoofdstuk 5 van de NBG, zien we net de omgekeerde volgorde als in vers 26 van hoofdstuk 1. En 5 vers 3 staat er, toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld. Zie je? Net het omgekeerde. Dus ook daar is dat wederom niet zo vanzelfsprekend hoe dat je het weergeeft. Nu, hoe begrijpen de vertalers het meestal? Men begrijpt gelijkenis als een nadere verklaring van beeld. Ofwel begrijpt men het als een synoniem voor beeld. Je ziet heel duidelijk, HSV ziet het als een synoniem. Terwijl dat bijvoorbeeld de NBG duidelijk wijst dat gelijkenis een nadere verklaring is van beeld. Nu, dat beeld en gelijkenis synoniem zouden zijn van elkaar, ik heb er al grote problemen mee. Want, zoals jullie alle weten, wordt in de schrift niet kwestie met woorden rondgestrooid. Woorden zijn belangrijk en ze hebben meestal een eigen betekenis. Die nadere verklaring zou dan moeten duidelijk maken dat de mens Gods beeld is, maar dat hij geen God is, maar alleen in een zekere gelijkenis God vertoont. Dat is de bedoeling. Want, zegt men, in het oude Midden-Oosten waren God en zijn beeld nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ja, dat zagen we in de Egyptische scheppingsverhalen. En daarom is het nodig, zeggen ze, om gelijkenis eraan toe te voegen, zodat het beeld niet als God vereerd wordt. De gedachte dat mensen als Gods beeld God zijn, dat is vandaag ook niet vreemd in de New Age denkwereld, om het zo maar te zeggen. Nu, wat dat dan precies gelijkenis moet betekenen, daar kom ik in een volgende studie op terug, maar ik wil je tonen wat de oorsprong is en hoe men tegen deze woorden aankijkt en hoe men tot deze vertaling komt. Alle drie hebben ze dezelfde gedachte. Laten we mensen maken naar ons beeld. Zie je? Naar ons beeld. Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, is net dezelfde gedachte in een vrijere bewoording. Hoe komt men dat men er zo van overtuigd is dat het gaat om naar ons beeld? Ik heb dat natuurlijk uitgespit voor u. De mens is gecreëerd, zeg maar, naar Gods beeld, zoals dat je dat ook vindt bij de tabernakel. Maar men kijkt puur grammaticaal naar de woorden en men zegt, kijk, in Exodus 25, dan wordt er tegen Mozes gezegd, zie nu toe dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is. Dus, zegt men, dat is voor ons de basis en de mens is evenzeer gecreëerd naar Gods beeld zoals de tabernakel naar het getoonde model. Dus men trekt hier gewoon de lijn door. Dus naar betekent hier overeenkomstig. En van daaruit gaat men concluderen dat de mens evenzeer een identieke kopie is van iets dat een goddelijk beeld heeft. En dat hoeft niet noodzakelijk een kopie van God zelf te zijn. Dit is de redenering die achter deze keuze schuilhoudt van laten we mensen maken naar ons beeld. Ik heb er natuurlijk, hoe zou het ook anders kunnen, heel grote problemen mee. En dat is natuurlijk het nadeel van puur grammaticaal naar die woordjes te kijken, nee? En naar de woordvolgorde, naar dezelfde woordencombinatie op andere schriftplaatsen. Maar mensen zijn geen weergave van een voorstelling van God in mensen. Ze zijn het beeld van God. Dat is toch hoe dat Paulus er tegenaan kijkt. En in Korinthe 11, weliswaar in de context van de hoofdbedekking, zegt hij daar, want de man behoort zijn hoofd niet te dekken, wat zegt hij dan? Daar hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Man en vrouw zijn beeld van God. God schiep de mens als zijn beeld mannelijk en vrouwelijk. He? De twee varianten zijn beeld van God. Ja. Het punt is dat men natuurlijk ja, gelijkenis ziet als synoniem en denken van gelijkenis ja, is identiek aan. Maar de nadruk bij beeld ligt niet op het identiek zijn aan. De nadruk ligt altijd op representatie. Tselem. Het Hebreeuwse woord betekent representant in een fysieke vorm. Het gaat hier niet om een weergave van een fysiek uiterlijk in mensen, dan gaat het hem hier helemaal niet om. Een beeld brengt iets tot uitdrukking, het is geen afbeelding. Ja? Zo wordt het begrepen vanuit die gedachte van Mozes, die natuurlijk, nou, dat hij gezien heeft in de hemel, een exacte kopie moet maken, hè? Maar een beeld brengt iets tot uitdrukking. Het is geen afbeelding. Waarom zeg ik dat met zoveel vrijmoedigheid? Maar de Grieze is toch ook geen afbeelding van God, zeker? Hij is het beeld van de onzichtbare God, vinden we in Kolossen 1, vers 15. De Heer Jezus is geen afbeelding van God, hè? Hij is echter het volkomen beeld, omdat hij de volmaakte expressie is van de onzichtbare God. Juist omdat hij betoond heeft, zoals we gezien hebben in het Marcus Evangelie, Jahwe de Heer te zijn, die alleen de dingen doet die God kan doen, is hij in zijn menswording alleen het unieke, volmaakte beeld van de onzichtbare God. En daarin kunnen wij hem nooit evenaren, want hij is God en wij niet. Maar hier zie je duidelijk dat het niet gaat om een afbeelding in mensen, de volmaakte expressie van de onzichtbare God. Een beeld brengt iets tot uitdrukking. Dus de mens is een getrouwe en adequate representatie, maar geen reproductie, hè? Hij representeert God. Vaak wordt dan ook gezegd, en dat wil ik wat nader uitwerken, dat God in de schrift ons op een menselijke wijze wordt voorgesteld. Hè? Met een moeilijk woord, je moet maar mes en vork eten, zegt men een antropomorfe voorstelling. Men bedoelt daarmee, ja, God spreekt, maar dat God dan lippen en stembanden? En spreekt God Hebreeuws? Of welke taal spreekt hij dan? We lezen dat God wandelt in de legerplaats en God dan been misschien. We zien dat God zijn hand over iemand is en God dan een arm en handen. We lezen dat God hoort en God dan oren. Wel zegt men, dat is een menselijke wijze om God voor te stellen, omdat we zullen begrijpen. Lieve mensen, mensen zijn gemaakt als God, zodat hij zichzelf aan en door mensen kan communiceren. En je moet het zien in het licht van de beelden die de volkeren hebben. De afgodsbeelden, dat is hetzelfde woord, he? Tselem. En van die volkeren wordt er gezegd dat hun beelden, ja, zijn ogen en zijn oren, maar ze horen en ze zien helemaal niet. En dat moet je zien in contrast met Yahweh. Die zegt van zichzelf in Psalm 94, vers 9, zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? Met andere woorden, hij gaf de mensen oren om te laten zien dat hij de roep van de ellendige hoort. Hij gaf ons ogen om te laten zien dat hij de benauwdheid van de verdrukte ziet. En hij gaf ons ogen en oren, opdat we zouden kunnen zien en horen wat hij ziet en hoort. En dus als zijn beelddragers op een gepaste wijze zouden gaan reageren in overeenstemming met Gods wezen en karakter, mensen. Daarom hebben wij oren, daarom hebben wij ogen. Dus in contrast zie je dat met de afgoden alleen Yahweh hoort en ziet. En daarom heeft hij ons het nodige alarm gegeven om hem te kunnen representeren. Dus het wonderlijke is hier, mensen, dat God niet wordt voorgesteld op een menselijke wijze, maar dat wij als God geschapen zijn, zodat wij als God in de wereld kunnen zijn als zijn representant. Dat is de reden waarom. Dat is mooier, hè? Dan een antropomorf beeld. Man. Maar je ziet, als je dat concept niet duidelijk ziet, dat je heel veel mist hier in de schrift. We gaan het in 5 punten samenvatten waar dat beeld voor staat. En de volgende keer gaan we dan nadenken over gelijkenis. Maar dit zijn de 5 belangrijkste punten wat met beeld bedoeld wordt. Die term beeld die verwijst altijd in de schrift naar een driedimensionaal beeld. Een volkomen beeld zijn, of anders gezegd een psychosomatische eenheid. Wat bedoel ik daarmee? Dat de mens geen verzameling onderdelen is, maar een eenheid. En dus in zijn gehele mens zijn is de mens pas Gods beeld. Dat is om die reden, die mens, dat ik altijd hamer op de leer van de lichamelijke opstanding, waarom dat zo fundamenteel is. We zijn geen levende zielen die rondzweven in een witte pyjama, hé? Dat is niet de hoop dat we hebben, hé? We kunnen pas ware beelddragers zijn zoals God het bedoeld heeft, als we ons opstandingslichaam hebben. De mens is een levende ziel. In de Bijbelse zin heeft hij niet zomaar een ziel, hij is een levende ziel. En die strikte opdeling die je vindt van ziel, geest en lichaam, dat komt niet uit de Bijbel. Dat is Griekse filosofie. En zelfs wat de schrift in vergelijkbare bewoording spreekt, zoals bijvoorbeeld, je zult de Heere God dienen met geheel uw hart, met geheel uw verstand, vul maar verder in, dan duidt het enkel op de volkomen toewijding van de mens aan God. Dat je mag heel uw hebben en uw zijn, mag heel uw wezen God dient. Maar niet maar met al uw aparte onderdelen, nee. Dat komt van de Griekse filosofie na natuurlijk. Ons lichaam is een kerker waar onze ziel in gevangen zit. En we moeten bevrijd worden en een sterretje worden aan de hemel. Dat is Griekse filosofie, mensen. De schrift ziet ons als een psychosomatische eenheid. En de schrift verwerpt de Griekse visie op de mens heel nadrukkelijk. Maar het tweede is dat ik hier wil onderstrepen dat het beeld geen reproductie is van de Godheid, maar een adequate representatie. Wat bedoel ik met adequaat? Geschikt en afdoende. Een beeld brengt iets tot uitdrukking. We zagen dat toch ook al bij de pictografische voorstelling van de Egyptische goden. Weet je nog de stiergod Apis? Zijn beeld, was dat een letterlijke weergave van hoe dat die god eruit ziet? Natuurlijk niet. Het spreekt van levenskracht en vruchtbaarheid. Weet je nog, zijn stevige schouders, kracht. En van achteren een dikke chakos met een flinke jonge heer die sprak van vruchtbaarheid. Weet je nog? Denk ook aan de god Horus die voorgesteld wordt als een valk. Omdat hij snel handelt en hij heeft een scherpe blik die niets ontgaat. Dus het gaat telkenmale om de kwaliteiten en de kenmerken van de godheid die in de beeldvorming tot expressie komen. Daar gaat het hem over. En dat is een zeer belangrijk, onmisbaar gegeven wat het beelddragerschap van de mens betreft. Dat gaan we nog uitgebreider zien de volgende maal. Ten derde, het beeld bezit geen leven in zichzelf. Het ontvangt het leven van de God die gerepresenteerd wordt, of zijn inwonende geest. Dat gaan we heel duidelijk zien bij de mensen in Genesis hoofdstuk 2. Want wat doet de Heere God? Hij blaast de mens de levensadem in. Vandaar dat die leer van de onsterfelijkheid van de ziel onbijbels is en radicaal tegen de leer van het beeld van God ingaat. De mens bezit geen leven in zichzelf. Het leven dat hij ontvangt, ontvangt hij van de enige die onsterfelijk is. God alleen is onsterfelijk. Wij mensen bezitten het leven omdat het ons gegeven is. We hebben het niet in onszelf. Ja. Daarom moet dat beeld ook het leven van die God vertonen in mensen. Nu, dat zien we bij de afgodische volkeren. Dan gaan ze door magie en rituelen de levensadem van de betreffende God uitnodigen om in het beeld dat ze gemaakt hebben te gaan wonen, zodat dat beeld tot leven gewekt wordt, geanimeerd wordt. Nu, het vierde punt, en die is tweeledig, het beeld is functioneel. Het representeert de aanwezigheid van de gerepresenteerde God. Daarom heb ik u al zo vaak gezegd, dat het enige wat mensen misschien ooit van God te zien zullen krijgen in hun leven, dat jij dat bent. Jij als een kind van God, als Gods beelddrager, representeert Gods aanwezigheid, wat hij ook bent. Dat is een heel belangrijk beginsel. Nou, eraan verbonden, hoe dat beeld functioneel is, is als heerser. Het fungeert als heerser in de plaats en de hoedanigheid van de Godheid. Ja, zoals ik al zei, in het oude Midden-Oosten werd algemeen aangenomen dat de geest van de Godheid leefde in het beeld van die God. En bij gevolg kon dat beeld ook functioneren als een soort vertegenwoordiger of substituut voor God, waar het ook werd geplaatst. En denk aan het beeld dat koning Nebukadnezar van zichzelf plaatst in de vlakte daar van Dura. Dezelfde gedachtegang. Dus het was ook gebruikelijk in het oude Midden-Oosten om aan een koning te denken als een vertegenwoordiger van een God. Zo zagen we dat in die Egyptische teksten. En vanzelfsprekend was het de Godheid die regeert, maar de koning moest namens die God regeren. En daarom is het ook niet verwonderlijk, mensen, dat die twee afzonderlijke ideeën, dat die nou met elkaar verweven raken, en dat een koning beschreven wordt als het beeld van God. Trouwens, hetzelfde geldt toch voor het koningschap in Israël? Ja, wij zijn toch de grote koning? En David is de onderkoning die namens God regeert. Dus nauw verbonden met beelddragerschap is niet alleen koningschap, maar ook zoonschap. Zo zagen we dat ook in die Egyptische teksten. Ten vijfde, het beeld is zowel in zijn mannelijke als vrouwelijke variant volwaardig representatief. Soms wordt het uitgelegd dat mannelijk en vrouwelijk enkel in eenheid een beeld van God zijn. Ik heb daar heel grote problemen mee. Vandaar dat het zo belangrijk is om gelijkenis juist te definiëren. Want als het werkelijk gaat dat het beeld de kwaliteiten en de kenmerken van God weerspiegelt, ja, dan zijn wij als mannelijke en vrouwelijke variant toch in staat om dat adequaat te doen. Ga het dichter bij huis brengen. Als wij mannen en vrouwen naar het beeld van de onzichtbare God, Jezus Christus, veranderd moeten worden, dan heb ik nog nergens gelezen in het Nieuw Testament dat de vrucht van de geest dat dat geslachtsgebonden is. Ik heb trouwens ook nog nergens gelezen in het Nieuw Testament dat de haven van de geest dat dat geslachtsgebonden is. Nou, nergens niet gelezen. Dat is een heel belangrijk beginsel. Hè? Mannelijk en vrouwelijk is volwaardig representatief voor Gods beeld. Hè? Onafhankelijk van elkaar. Ja. Het probleem is in het Genesis-verhaal, dat heb ik al opgewezen, maar nu vanuit dit oogpunt, dat die representanten de plaats ingenomen hebben van de gerepresenteerde, van de God die ze moesten representeren. Dat is het drama vanaf Genesis 3. En wat we vandaar gaan zien, dat er een ander thema op de voorgrond komt. Zaad. Het zaad van de vrouw. Waarom komt dat thema op de voorgrond? Wel, als dat gebeurde in Genesis 3, stelt zich natuurlijk de vrouw, wie heerst er nu over de aarde? Welk geslacht bezit er de heerschappij? Welke geslachtslijn? En dat is het oogpunt van waaruit we ook Genesis 6 gaan benaderen. Want daar vinden we een geslacht dat zich de zonen van God waant. Ja. Maar hetzelfde ontdek je ook in Israëls geschiedenis met de ballingschap. Want je weet, met de ballingschap wordt de koning van Juda voorgoed in ballingschap gevoerd en hij keert nooit meer terug. En dan is de prominente vraag die vooral naar de terugkeer reist, hoe zit dat nu met de koningschap? Waar is die beloofde zoon, dat zaad van David? Ja? Zie je, dus dat thema keert opnieuw terug. Nu, het beeld zijn van God, en dat wil ik onderstrepen, en we zijn aan het einde van de avond gekomen, het beeld zijn van God is meer dan een functie in mensen. Het is de identiteit van de mens. Vandaar dat ik altijd zeg, mijn Bijbel begint in Genesis hoofdstuk 1. Vandaar dat ik spreek van een scheppingsgeoriënteerd evangelie en geen zondegeoriënteerd evangelie, waar dat onze identiteit zondaars is. Onze identiteit is vanaf Genesis 1 dat we beelddragers zijn. En kijk maar eens goed naar Genesis 3. Verliest de mens die identiteit niet? Alleen de heerlijkheid die ermee gepaard gaat, die verliest de mens. En dat is wat we gaan terugwinnen. Dat is wat er beschreven wordt in Romeinen hoofdstuk 8. Wanneer de zonen Gods verheerlijkt zijn. Ja? Ik wil het maar gewoon aangeven, maar ik hoop dat je dit duidelijk ziet, want voor mij is dit essentieel en superbelangrijk, dat je dat gaat ontdekken. Maar de volgende keer gaan we daar verder over nadenken.